Ja, een heel goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Ik sta wel erg hoog ten opzichte van u, maar dat bent u wel gewend. Ik niet zo. Maar fijn om samen te aanbidden en ook samen ons te verdiepen in Gods woord. Oh, lala. Ik ben niet helemaal voorbereid wat dit betreft. Anders hou ik mijn Bijbel wel vast. Ik wil met u lezen uit Gods woord. En ik doe het even anders dan ik had gezegd van tevoren. Dus met projectie gaat het niet helemaal lukken. Dus ik wil u vragen om in uw Bijbel op te zoeken of op uw telefoon op te zoeken. Jesaja 43. Jesaja 43, de eerste vers willen we met elkaar lezen. En dan zullen we daarna ook kort bidden om een zegen over deze momenten als we Gods woord met elkaar overdenken. Jesaja 43 vanaf vers 1. Ik lees ervoor uit de herziene Statenvertaling. Daar staat: maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, zal ik bij u zijn. En door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. En geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël, uw heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven en Kush en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. En van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. En ik zal zeggen: tegen het noorden geef en tegen het zuiden weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar mijn naam en die ik tot mijn eer geschapen heb, die ik geformeerd heb, ja, die ik heb gemaakt. Tot zover zullen we bidden tot de Heere God. Vader in de hemel, we danken u dat we hier samen mogen zijn. We danken u dat we voor uw aangezicht mogen zijn. Dat we in uw huis mogen binnentreden. Dat we zelfs met vrijmoedigheid tot u mogen komen. We danken wel dat u ons niet afwijst. Dat u ons niet veroordeelt. Heer, dat uw toorn van ons is geweken. Heer, dat u alle oordeel heeft gestort op uw zoon en dat er nu voor ons alleen nog maar liefde is. We danken u dat we daarom als uw kinderen hier samen mogen zijn en dat we van u mogen horen dat u tot ons wilt spreken. Heer, zoveel overvloed van genade. We bidden u dat u ook vanmorgen bij het overdenken van uw woord, het overdenken van het evangelie, dat u ons wilt leiden door de Heilige Geest. En dat we uw stem mogen verstaan. Dat we uw heerlijkheid mogen zien. En dat we mogen begrijpen tot welke hoop we zijn geroepen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Vanmorgen wil ik eigenlijk tot u spreken in de vorm van een tweeluik. En daarmee bedoel ik dat het eerste gedeelte gaat meer over onszelf. En over hoe zo'n tekst als dit tot ons spreekt. En het tweede gedeelte gaat meer over Gods plan met de wereld. Dat spreekt ook tot ons, maar dat gaat even niet over ons. En ik denk dat het belangrijk is dat we zicht krijgen op Gods woord door ook op deze manier te kijken naar wat er staat. Oké, ten eerste, als we zo'n profetie als deze lezen, dan mogen wij daar zelf ook heel geweldig door bemoedigd worden. Dit is ook een geliefde tekst uit het boek Jesaja natuurlijk. Als we door het vuur zullen gaan, zullen we niet verbranden. Als we door het water gaan, zullen rivieren ons niet overspoelen. En zo spreekt Gods woord inderdaad tot ons. Als hier staat: zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël. Dat gaat natuurlijk over Jacob die Israël werd. Jacob worstelde met God en hij werd Israël. Dus voor Jacob was God zijn schepper, maar ook zijn formeerder. En dat geldt ook voor ons. Weet je, de Heere God heeft ons geschapen. Ieder die hier vanmorgen zit, zoals we hier bij elkaar zitten, voor ieder van ons geldt dat hij onze schepper is. dat hij ons heeft geformeerd in de moederschoot. Hij was erbij vanaf het allerprilste begin van ons bestaan. Hij is degene die ons het leven heeft gegeven. Hij heeft ons gekend. Vanaf het allereerste begin van ons leven. En hij geeft ons dat leven. En hij is nauw betrokken bij onze levens. Er is geen moment dat we aan zijn aandacht zijn ontsnapt. We zijn door hem gekend, we zijn door hem gewild. Het is vanwege hem dat wij zijn. Hij is onze schepper. En dat mag ons bemoedigen. Niemand van ons is ongewild. We zijn gewild door de Heere God. Hij heeft ons gemaakt. En hij is ook onze formeerder. Als wij tot geloof in Jezus Christus komen, dan veranderen wij. Zoals Jacob veranderde in Israël. Zoals Simon Petrus werd en zoveel mensen in de Bijbel waar we zien dat er een verandering plaatsvindt in ons leven. Dat geldt ook voor ons. Het ene is je geboorte en het andere is je wedergeboorte. Dat als je tot geloof in Jezus Christus komt en als je met God verzoend wordt, als je God persoonlijk leert kennen, als zijn liefde je hart raakt, ja, dan begint er een nieuw leven. Het oude leven was zonder God en het nieuwe leven is met de Heere God. En als kind van hem mag je dan door het leven gaan. En dan is hij ook je formeerder. Dan heeft hij je opnieuw geboren doen worden. En hij gaat je kneden als klei in zijn handen. Hij is ook onze formeerder. En dan staat er: wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wat een bemoediging. En dat zegt de Heere God ook over een ieder die in Christus Jezus is. Als je je toevlucht hebt genomen tot Jezus, de Zoon van God. Want dat is wat de Bijbel zegt. Dit is mijn geliefde Zoon. Geloof in hem, zie op hem. De Heere God roept jou om te zien op Christus, om te geloven in Christus. En als je dan tot Christus komt met je zonde, met je afdwalen, met je van God gescheiden zijn, dan verzoent hij je met de Heere God. En dan word je vergeven van al je schuld en van al je zonde. En dan mag je weten dat de Heere ook tegen jou zegt: wees niet bevreesd, want ik heb je verlost. Wij mogen leven uit de voltooid verleden tijd. Ik heb u verlost. Dat is volbracht. Daar kunnen we niks aan toevoegen. Die verlossing is een feit. De Heere heeft de strijd gestreden. De strijd is gestreden. Voltooid verleden tijd. Spreek tot het hart van Jeruzalem dat haar strijd vervuld is. Staat er in een andere tekst in Jesaja. Voltooid verleden tijd. De strijd is vervuld. We zijn verlost. Wij strijden niet voor een positie van overwinning, maar wij strijden vanuit een positie van overwinning. Wij strijden niet om verlost te worden, maar wij strijden omdat we verlost zijn. Wij dienen de Heere God niet om aanvaardbaar te worden voor hem, maar wij dienen de Heere God omdat we aanvaard zijn door hem. Het is allemaal voltooid. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u verlost. Hoort u de voltooid verleden tijd? En dat mag ons bemoedigen deze morgen. Onze verlossing is af. Het is af. En er kan nooit meer wat tussenkomen. En ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Dat Heere God ook tegen ons zegt: ik heb jou gemaakt tot mijn eigendom. Het is een en al bemoediging en vertroosting vanmorgen. Wat een vreugde om te mogen weten dat Heere God van ons zegt: je bent van mij. Ik heb je bij een naam geroepen. Ik moet hierbij ook denken aan de Hof van Eden. Dat Adam en Eva hebben gezondigd en rennen van de Heere God weg. Maar de Heere God die gaat achter hen aan en die zegt: Adam, waar ben je? En hij roept hem bij zijn naam. En zo roept hij ons, jou en mij bij naam. Hij roept jou bij jouw naam. En hij zegt: waar ben je? En ik heb je geroepen en ik heb je tot mijn eigendom gemaakt. Je bent van mij. En dan ook de verzekering dat als wij door het vuur zullen gaan, dat we niet zullen verbranden, dat geen vlam ons zal aansteken. En als we door rivieren zullen gaan, dat die ons niet zullen overspoelen. Wat een vreugde om te weten. Even samenvattend. De Heere God is onze schepper. Hij is onze verlosser die ons heeft verlost en ons nieuw leven heeft gegeven. We zijn van hem geworden, we zijn zijn kind geworden. En nou zegt hij ook van: wat er verder ook zal gebeuren in je leven, hoe je leven zich verder ook zal ontwikkelen, je zult nooit verloren gaan. Je bent behouden. Je bent veilig. Ook al leid je grote verliezen, ook al ga je failliet met je bedrijf, Ook al sterft je man of je vrouw, of je vader of je moeder, of zelfs je zoon of je dochter. Ook al zit je op een gegeven moment bij de dokter en zegt de dokter tegen je dat je een ziekte hebt waar je niet meer van zult genezen. Ook al gebeurt er een dramatisch ongeluk waardoor in één keer mensen komen te overlijden. Wat er ook gebeurt, zegt de Heere God, je zult niet verloren gaan. Het water zal je niet overspoelen en het vuur zal je niet verbranden. Dat is de behoudenis in Christus. De behoudenis in Christus. Ons leven kan niet meer stuk. Dat is een wezenlijk verschil. Het is door Jezus dat je gered wordt. Gered van de dood. Gered van het oordeel. Gered van het voor eeuwig van God gescheiden zijn. Je bent nu door Christus met God verzoend. En er is niets wat je ooit meer van de liefde van God kan doen scheiden. Zelfs de dood niet. Wat voor verlies je ook leidt. En zelfs ook hoe moeilijk je het ook hebt in het leven. Ook al laten je gevoelens je in de steek. Ook al zien het op een gegeven moment helemaal niet meer zitten. Ook al ben je diep depressief. En in grote psychische nood. Ook al voel je helemaal niks meer van Gods aanwezigheid en troost. En ben je het misschien zelf ook helemaal kwijt. Hè? Dat geloof in God. En die zekerheid van de verlossing in Christus. Dan nog is het een feit. Je bent veilig. Geschreven in de handpalm van de Heere God. En niemand kan jou uit Gods hand roven. Dat is wat deze tekst zegt. De zekerheid van de behoudenis. Ik vind trouwens ook even in de context van de geschiedenis van Israël. Is het een hele mooie tekst. Want, en dat bepaalt ons ook bij iets anders nog. Maar u weet waarschijnlijk wel dat Jeruzalem is in 586 voor Christus verwoest door de Babyloniërs. Dat is de val van Jeruzalem ten tijde van de profeet Jeremia, die dat heeft meegemaakt. En decennia lang, generaties lang, waren nu ook de Judeërs, ook het zuidelijke koninkrijk was in afgoderij gevallen, terwijl het noordelijke koninkrijk al eerder in afgodendienst was gevallen. En het noordelijke koninkrijk was al eerder door de Assyriërs overweldigd, maar nu heeft de Heere God het zo gedaan, zo toegelaten, hoe moet je dat zeggen? In ieder geval, hij had het ook voorzegd door de profeten dat Jeruzalem zou vallen. Wat gebeurde er met de stad Jeruzalem? Die werd met vuur verbrand. En wat gebeurde er met Joden? Er zijn honderdduizenden Joden vermoord door de Babyloniërs. Het is een slachting geweest. Het is een holocaust geweest. Wat er is gebeurd ten tijde van die val. Maar dat heeft met vuur te maken. Maar dan zien we dat in de ballingschap nota bene, dat er mannen opstaan zoals Daniel en de vrienden van Daniel en Esther en Nehemia en Ezra en ga zo maar door. We lezen over allerlei mensen ten tijde van de ballingschap en na de ballingschap die niet afgoden dienen. We lezen bijvoorbeeld over de vrienden van Daniel die weigeren om te buigen voor het afgodsbeeld dat Nebukadnezar heeft laten oprichten ter ere van hemzelf. En iedereen moest buigen voor dat beeld. Maar de vrienden van Daniel die weigerden om dat te doen. En wat gebeurt er? Ze werden in het vuur gegooid. Ze werden in een vurige oven gegooid. En ze verbranden niet in het vuur. Ziet u het contrast? Het aanbidding, het afgoden dienende Israël werd door vuur verbrand. Maar het bekeerde, de bekeerde mensen, de mensen in Israël die de Heer God lief hadden en die hem dienden en die trouw waren aan hem. Er gebeurde letterlijk wat hier staat, door de profeet Jesaja ook geprofeteerd. Als je door het vuur zult gaan, zul je niet verbranden. En dat mag voor ons ook een aansporing zijn om in respons op die genade van de Heer God, in respons op die liefde zoals ik die net heb beschreven en die verlossing die we in Christus hebben ontvangen. Weet je wel, als een antwoord op die rijkdom van genade in Christus Jezus, dat wij ook vanmorgen weer met elkaar zeggen, Heer, ik wil geen andere goden dienen. Ik wil geen afgod hebben. Ik wil dat niets anders belangrijker voor mij is dan uzelf. Ik wil u alleen dienen. En dat hoort ook bij het leven als christen. En dan zullen we ook veilig zijn. Dan zullen we veilig zijn. Het ergste is dus niet wat er kan overkomen, wat ons kan overkomen in het leven. Maar het ergste zou zijn als we echt van God afdwalen en afgoden gaan dienen. Als we geestelijk gezien overspelig zouden worden. Maar wat een zegen. Nou, dit is het eerste luik. Ik heb deze tekst genomen En ik heb de gedachte daaruit gewoon verwoord en toegepast op onszelf. En zo zijn we ook gewend om de Bijbel te lezen. En dat mag ook, want alle schrift is door God uitgeblazen, zegt Paulus in zijn brief aan Timotheus. Alle schrift is door God geïnspireerd en is nuttig voor ons ook. Ook voor ons als heidenen, nuttig om ons op te bouwen, om ons te onderwijzen en om bij ons te weerleggen wat niet goed is, om ons te bemoedigen, om ons te vertroosten. Alle schrift is Gods woord en de hele Bijbel is ook Gods woord voor ons en spreekt ook tot ons. Maar het punt is dat als we dan even verder lezen, die eerste paar versen, die kunnen we heel makkelijk op onszelf toepassen. Maar dan komen we bij vers 3b en dan staat er ineens, ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven en Cush en Seba in uw plaats. Ik heb mensen gegeven in uw plaats. Ik heb volken gegeven in plaats van uw ziel. En dan vragen we ons ineens af, ja maar wat zegt dat nou tot mij? Hoe is dat dan Gods woord voor mij? Daar kan ik helemaal niks mee. Daar snap ik ook helemaal niks van. Ik heb Cush en Seba gegeven in uw plaats. Daar lezen we dan maar overheen en dan gaan we weer verder naar de teksten die ons wel aanspreken. Maar daarom ook dat tweede luik vanmorgen. Het tweede luik. En wat ik u wil proberen duidelijk te maken, dat is dat het gaat in deze tekst natuurlijk ten diepste over Israël. En wij zijn soms geneigd om dat te vergeten. Wij zijn zo gewend om de Bijbel alleen maar voor onszelf te lezen en alleen maar de vraag te stellen van wat heb ik eraan en wat zegt het tot mij. Maar misschien moeten we ons ook proberen te verdiepen in wat staat er nou eigenlijk en over wie gaat het. En dan komen we erachter dat het gaat niet over ons. Deze tekst spreekt wel tot ons, want in Christus zijn dit soort beloften ook ja en amen voor ons. En mogen we die geestelijk toepassen op ons eigen leven, zoals ik heb gedaan in het eerste luik. Maar we moeten ons realiseren, het gaat hier natuurlijk over het volk van Israël. En het gaat ook letterlijk over een profetie dat de Heere God het volk van Israël weer terug zal brengen uit de ballingschap. Dat hij na die Babylonische ballingschap, na 586 voor Christus, vanaf 535 begon er al een terugkeer te zijn. En dat er zijn drie keer zijn er terugkeren geweest uit Babylon. 70 jaar heeft die ballingschap geduurd. Maar dat de Heere God hier eigenlijk tegen het volk van Israël zegt, als jullie dan terugkeren, als jullie door rivieren moeten gaan om terug te keren naar het land, dan zullen die rivieren jullie niet overspoelen. En als jullie voor hete vuren komen te staan, letterlijk of figuurlijk, terwijl je op weg bent terug naar het land, dan zullen jullie niet verbranden in die hete vuren waar jullie voor komen te staan. Want ik ben de Heer uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik wil u eigenlijk prikkelen met deze gedachte. De Bijbel gaat bijna uitsluitend over de geschiedenis van Israël. Denk daar eens over na. De Bijbel spreekt wel tot ons, maar de Bijbel gaat niet over ons. De Bijbel is wel Gods woord voor ons, maar als je de vraag stelt, over wie gaat dit nou eigenlijk? Welk volk is Gods volk in de Bijbel? En tot wie wordt dit gesproken? Wat staat er aan het begin van dit gedeelte? Er staat, zo zegt de Heere uw schepper Jacob, uw formeerder Israël. Tot wie wordt deze profetie gesproken? Dat is tot het volk van Israël. En dan begint zo'n tekst over Cush en Seba ons ineens wel wat te zeggen. Want het is gewoon letterlijk gebeurd. Wat is het namelijk gebeurd? Het is zo dat er was een koning in het Perzische Rijk en zijn naam was Kores. Dat weet u natuurlijk wel. En Kores was een, nou ja, veel van die koningen waren niet bepaald de meest nobele en beheerste en nederige mensen, dat weten we. Ik denk dat Kores ook wel een beetje een dictator was, want het waren bijna allemaal dictators die aan de macht stonden van zo'n wereldrijk. Aan het hoofd stonden. Maar Kores heeft wel iets heel goeds gedaan. Hij heeft namelijk de Joden geholpen om terug te keren naar het land. Hij gaf de Joden toestemming om terug te gaan naar Judea, naar Israël. En hij heeft hen in staat gesteld om de tempel te herbouwen. Hij heeft zelfs voorzien in de middelen die daarvoor nodig waren. Dat is de tijd van Zerubabel geweest. Dat is de eerste helft van het boek Ezra wat je in de Bijbel tegenkomt. En dan staat hier dat de Heere God mensen heeft gegeven in plaats van het volk van Israël. Met andere woorden, de Heer heeft een losprijs betaald aan het rijk van de Perzen aan koning Kores. En het blijkt inderdaad, dat is wat de geschiedenis zegt, dat delen van Noord-Afrika, Kush en Seba en Egypte, die delen zijn toegevoegd aan het rijk van koning Kores in die tijd. Dat Kores Israël heeft laten terugkeren naar het land. En dan zie je, het gaat over Israël. En dan zien we ook dat we hier te maken hebben met een profetie die ook heel actueel is. Het lukt nog steeds niet. Als hier wordt gesproken over, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. Van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden geef en tegen het zuiden weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver, mijn dochters van het einde der aarde. Nou, deze profetie is niet vervuld in de tijd van koning Kores, in de tijd van Zerubabel, bij de terugkeer uit Babylon. Maar deze profetie is wel vervuld in de 19e en in de 20e eeuw en wordt vervuld tot op de dag van vandaag. En dat is wat ik onder uw aandacht wil brengen. Want als hier wordt gesproken over uw nageslacht, dan gaat het over het nageslacht van Israël. Zo'n tekst als dit, kunnen we heel moeilijk op onszelf toepassen ook natuurlijk. En als we alleen maar op zoek zijn naar, oké, wat zegt het over mij? Ja, dan lezen we nogmaals over zo'n tekst heen. Nou, bijeenbrengen, dan denken we misschien, oké, de Heer verzamelt zijn kerk uit alle volkeren of zoiets. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over dat de Heere God de kinderen van Israël terugbrengt in het land van Israël. En dat gebeurt vanuit het noorden. Ik zal zeggen tegen het noorden geef. Dat gebeurt vanuit het zuiden. Ik zal zeggen tegen het zuiden weerhoud niet. Dat gebeurt vanaf het oosten. Ik zal zeggen tegen de van waar de zon opkomt. Daar zal ik uw nageslacht vandaan halen. En van waar de zon ondergaat, het westen. Daar zal ik u bijeenbrengen. Uit alle windrichtingen van de wereld. Uit alle hoeken van de aarde, zegt de Heere God, zal ik u terugbrengen naar het land. En lieve mensen, dat is de tijd waar wij in leven. Dat is de tijd waar wij in leven. Wij leven in heel bijzondere tijden. Ik hoop gewoon dat ik u vanmorgen mag wijzen op de actualiteit van profetieën. En dat als u dus ook leert om de Bijbel te lezen, luisterend niet alleen naar luik nummer 1, niet alleen luisterend naar wat zegt het tot mij, niet alleen op zoek naar wat is de boodschap voor mijn ziel, hoe kan mijn hart gezegend worden door wat ik in de Bijbel lees, maar dat u ook gewoon de Bijbel leest zoekend naar Gods plan met deze wereld. Zoekend naar waar gaat het nou eigenlijk over in de Bijbel? Wat is de hoofdboodschap van de Bijbel? Wat zegt God in de Bijbel over zijn verlossingsreddingsplan voor deze wereld? Ik hoop dat u ook daar oog voor zult krijgen. Want dan zult u het evangelie echt gaan begrijpen. Ik geloof serieus dat wij door het extreme individualisme van de tijd waar wij in leven, dat wij zo geneigd zijn om in ons geloof eigenlijk alleen maar bezig te zijn met ik en mijn God. Wij komen op zondagmorgen in de kerk en dan willen wij zelf gezegend worden. Wij willen persoonlijk gezegend worden. En wij vragen ons af, wat heb ik eraan voor mijzelf? Maar dat is eigenlijk zo individualistisch gedacht. In de hele Bijbel en bij het Joodse volk. En ook in het Jodendom en in de Joodse manier van denken gaat het veel meer om het collectief. Het gaat veel meer om niet alleen jij en ik en onze eigen individuele relatie met God. En dat we mogen weten dat we naar de hemel zullen gaan als wij sterven en dat het vooral daarom zou gaan. Nee, het gaat in de Bijbel om het grote plaatje. Het gaat in de Bijbel om het toekomstperspectief, wat God ons geeft, niet wat God mij geeft, niet mij en ik, maar wat God aan ons geeft. Zijn plan met Israël, zijn plan met de gemeente, zijn plan met de volkeren, zijn plan met deze wereld. En het is zo mooi als jij zo ver komt dat je ook daar oog voor krijgt, want dan ga je namelijk je eigen kleine leventje zien in het perspectief van een veel groter geheel. Dan krijg je zicht op dat waar je deel van uit mag maken, namelijk wat de Heere God aan het doen is. En zo zien wij dat Israël heel belangrijk is. Het is een wonderlijke profetie die vervuld is. Want inderdaad, vanaf 1840 begonnen de Joden langzaamaan weer naar Palestina te trekken. Dat begon met veel pogroms in Oost-Rusland en in Oekraïne. Als u de film Anatevka heeft gezien, dat is een hele mooie musical, Anatevka. De hoofdrolspeler Tevje is onlangs overleden in Israël. Was een hele bekende artiest in Israël, is eerder dit jaar overleden. Maar het is een prachtige film over orthodoxe Joden in Rusland in de 19e eeuw. En dan zie je in die film, dat eindigt eigenlijk een hele droevige film, want het eindigt met pogroms. Het eindigt met dat het hele dorp, alle Joden uit Anatevka moeten wegtrekken. Ze moeten gewoon weggaan en anders worden ze vermoord. En toen dat sterk begon te worden, begonnen steeds meer Joden, er woonden heel veel Joden ook daar in Oost-Europa, begonnen naar Palestina te trekken. In 1880 begon het Zionisme op gang te komen. Er kwam een Zionistische beweging en die zei, er moet echt een Joods thuisland komen. Een thuisland voor de Joden komen in het land van hun voorvaderen. Dat is Zionisme. En dat was wonderlijk. Dat is niet alleen vanwege politieke beslissingen die genomen zijn. Niet alleen omdat die Zionistische congressen voor het eerst werden georganiseerd in Basel en andere plaatsen. Niet omdat er mensen dat gingen doen, maar iedereen had door, er is wat aan het gebeuren. En er kwamen steeds meer naar het land. En in het begin van de 20e eeuw ging dat krachtig door. Toen kwamen de wereldoorlogen. Ik denk wel eens, de wereld is in opschudding geraakt als nooit tevoren met de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft, ik denk dat het verband heeft met de terugkeer van de Joden naar het land. Het is alsof Satan zich roert, alsof Satan er niet tegen kan, alsof de machten van de duisternis zich keihard manifesteren nu Gods plan volvoerd wordt, nu profetieën in vervulling gaan. Beide wereldoorlogen hebben alles te maken met het Joodse volk. Want de Eerste Wereldoorlog heeft namelijk het politiek gezien mogelijk gemaakt dat er weer een staat Israël zou kunnen komen, omdat daardoor het Ottomaanse Rijk is gevallen. En de Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk alles met het Joodse volk te maken, dat hoef ik u niet uit te leggen. Dat weet u natuurlijk wel. Maar dit is wat er begon te gebeuren. En het was in de loop van de 20e eeuw nog maar weinig, maar vanaf in de tweede helft van de 20e eeuw is dat heel krachtig geworden. En wist u, vandaag de dag, hè, over profetie gesproken, vandaag de dag leven er Joden in het land Israël, die komen, zij zelf of hun voorvaderen, komen uit, schrik niet, meer dan 100 landen van de wereld. Meer dan 100 landen. Uit India komen ze nog steeds, uit China, uit Rusland, uit Australië, Nieuw-Zeeland, verre Azië, uit alle landen van het Midden-Oosten, uit alle Arabische landen, uit Noord-Afrika, uit alle landen van Europa, uit Scandinavië, uit Engeland, heel veel uit Amerika natuurlijk en uit allerlei landen in Zuid-Amerika. Van letterlijk wat hier staat in Jesaja 43... is vervuld en wordt vervuld in de tijd waarin wij leven. Wij leven in de tijd van het herstel van Israël. En het is toch machtig om dan op die manier je Bijbel te lezen en te kijken naar de geschiedenis en gewoon de krant ernaast te leggen en je te verdiepen in de geschiedenis van het volk van de Bijbel, het volk van Jezus, het volk van God. Als we ons verdiepen in ook de moderne geschiedenis van het volk waar het in de Bijbel uitsluitend over gaat, dat we dan zien dat God zich houdt aan zijn woord. Dat is geweldig. Ik weet nog dat ik jaren geleden, ik was al predikant, en ik luisterde op een seminar, op de opwekkingsconferentie, naar Jan van Barneveld. Ik was toen helemaal niet bezig met Israël. Ik had voor dat tweede luik gewoon geen oog. Ik predikte alleen maar volgens het eerste luik. En ik weet nog dat, weet je, je vangt dingen op, hè. Wij leren door dingen op te vangen. Wij leren niet doordat ons lesjes gelezen worden. Maar in het Engels zeggen ze, you catch, things are caught, not taught. You catch something. Je vangt iets op. En ik luisterde naar Jan van Barneveld en ik ving iets op. Hij zei namelijk dit, wij leven in de tijd van het herstel van Israël. Wij moeten namelijk ook de vraag stellen, in welke tijd leven wij eigenlijk? Jezus heeft gezegd, let op de tekenen van de tijd. Jezus heeft gezegd, wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. Hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden. De Heer Jezus heeft geleerd, let op wat er gaat gebeuren in de wereld. De Bijbel doet ons niet alleen terugkijken naar wat God heeft gedaan, de Bijbel doet ons ook vooruitkijken naar wat God zal doen. Wij leven in een andere tijd als de hervormers van 500 jaar geleden, Martin Luther en Johannes Calvin. Wij leven in een andere tijd als de Puritijnen uit de 16e en de 17e eeuw. De Engelse Bijbelleraren die echt terug wilden naar de Bijbel nog verder dan de Anglicaanse kerk deed. En die een geweldige basis hebben gelegd voor schitterende uitleg van de Bijbel. En die trouwens als eerste binnen het protestantisme echt zicht kregen op Israël. Gewoon vanuit hun lezen van de Bijbel. Wij leven niet in de tijd van de opwekkingspredikers van de 18e eeuw. Zoals George Whitefield en John Wesley en Jonathan Edwards. Het grote ontwaken in Engeland en Amerika van die tijd. Een machtige opwekking wat de wortels zijn ook van de wereldwijde evangelicale beweging. Wij leven niet in de tijd van de 19e eeuw met andere opwekkingspredikers en de tijd van het Revij bijvoorbeeld in Nederland, de eerste helft van de 19e eeuw. Opwekkingsbeweging in de hervormde kerk in Nederland, de beweging van het Revij, Abraham Cappadoce, Isaac da Costa, Willem Bilderdijk. Het is een belangrijk geweest voor de kerk in Nederland, maar we leven in een andere tijd. We leven ook niet in de tijd van Johannes de Heer van begin 20e eeuw, die naar Wales ging en die daar geweldig werd gedoopt met de Heilige Geest, vervuld met de Heilige Geest en terugkwam en een ongelooflijk vuur met zich meebracht en wat ontzettend veel mensen aanstak en waar heel veel mensen tot bekering kwamen. Het is een machtige opwekkingsbeweging geweest met Johannes de Heer. Johannes de Heer profiteerde ook dat Israël weer een staat zou worden. Maar we leven niet in de tijd van Johannes de Heer. Wij leven zelfs niet in de tijd van kort na de Tweede Wereldoorlog. Wij leven inderdaad na de Tweede Wereldoorlog. Wij leven na de Shoah, na de Holocaust. Dat is een wezenlijk verschil. Wij leven na die paar jaar waarin 2/3 van alle Joden in Europa zijn uitgemoord. En daarna is Israël weer ontstaan. En dat ontstaan van Israël, dat is een wake-up call voor de kerk. Is het dan toch zo dat God nog steeds een bijzonder plan heeft met Israël? En het antwoord is ja. Wij leven nu in 2023. En we leven in heel spannende tijden. We leven in heel bijzondere tijden. En Israël is Gods tijdklok. Als de vijgenboom begint uit te lopen, weet hij dat de zomer nabij is. Israël begint uit te lopen. Ik sluit af met een anekdote. Nog één ding wat ik opving en dat ik nooit meer ben vergeten. Ik zat in de bus in Israël en ik luisterde naar een gids die ik nog nooit had meegemaakt. Ik ga regelmatig naar Israël en ik had al heel veel gidsen meegemaakt. Maar deze man had ik nog nooit gehoord en hij sprak niet heel erg lang, maar wat hij zei was dit. Hij zei, Joodse rabbijnen zeiden honderden jaren geleden al, dat als drie dingen aan de orde zijn, dat dan de tijd van de verlossing nabij is. Dus trouwens, dan zie je dat Jezus een Jood was, want Jezus zei precies hetzelfde. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, weet dan dat uw verlossing nabij is. Dus Joodse rabbijnen uit de 16e, 17e eeuw, honderden jaren geleden zeiden, deze dingen zullen gaan gebeuren in de wereld, en als die dingen gebeuren, dan is de verlossing nabij. Wat zijn die drie dingen, zei die gids in de bus. Hij zegt, ten eerste, de ballingen van Israël keren terug naar het land. Ten tweede, het land begint weer vrucht te dragen. Israël zal wortels schieten. En hoe staat het in Jesaja 27 vers 6? Ik zal het even opzoeken. Daar staat, in de dagen die komen zal Jacob wortels schieten. Israël zal bloeien en groeien. En ze zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen. Dus ten tweede, het land begint weer vrucht te dragen. En ten derde, de volkeren van de wereld keren zich tegen Israël. En ik werd echt getroffen door wat hij zei. Want ik besefte op dat moment onmiddellijk, alle drie die dingen zijn nu actueel. De ballingen keren terug, als nooit tevoren. Volkomen uniek in de geschiedenis van volkeren. Deze geschiedenis van het Joodse volk. Terug in het land van hun voorvaderen, waar ze duizenden jaren geschiedenis hebben. maar ook duizenden jaren uit het land verwijderd zijn. In de tweede plaats, Israël groeit en bloeit, het is onvoorstelbaar. Israël is een wonder. Inderdaad, de wereld wordt vervuld met vruchten die uit Israël komen. Letterlijk was dat in het begin vruchten en nu is het ongelooflijk veel technologie en allerlei uitvindingen. Israël is mega bloeiend. De economie is booming. Als je in het begin van de staat Israël, of zelfs als je 30 jaar geleden had geïnvesteerd in bedrijven in Israël, dan was je nu schatrijk geweest. Serieus. Hele goede investering zou dat zijn geweest. En in de derde plaats, de volkeren keren zich tegen Israël. Wij leven in een tijd, dat was zelfs 20 jaar geleden niet zo sterk als nu, maar wij leven in een tijd dat het antizionisme, de haat tegen de staat Israël, schrikbarend sterk wordt. Op universiteiten in Europa en Amerika word je geconfronteerd met ziekelijk antizionisme. Met een haat tegen de staat Israël die onredelijk, redeloos en walgelijk is. Er wordt zoveel gelogen over Israël en over de Joodse de regering van Israël en wat er allemaal in Israël gebeurt. Zulke beschuldigingen van racisme en apartheid en onderdrukking en kolonisatie en ga zo maar door. En het slaat echt nergens op, serieus, dat durf ik te beweren. Het is leugen. En in de Verenigde Naties worden elk jaar tussen de 15 en de 20 resoluties tegen Israël aangenomen. En tegen alle andere landen in de wereld bij elkaar. Hè? Dus alle meer dan 200 andere landen in de wereld worden er jaarlijks ongeveer 6 à 7 à 8 resoluties aangenomen. Maar tegen dat ene piepkleine landje worden er in de Verenigde Naties elk jaar tussen de 15 en de 20 resoluties aangenomen. De volkeren van de wereld keren zich tegen Israël. Nou, ik hoop dat u een beetje gevoel krijgt voor dat tweede luik. Ik hoop dat u ook moed vat. Want dit bewijst ons dat Gods woord betrouwbaar is. Dit laat ons zien dat de Heere God een plan heeft met deze wereld. En het gaat natuurlijk ten diepste om de komst van het koninkrijk. Het gaat natuurlijk ten diepste om de verlossing die gaat komen. Het gaat om de wederkomst van de gezalfde. De wederkomst van de Messias. Wij weten dat hij Jezus is. En met deze ontwikkelingen in de wereld waarin wij leven ten aanzien van Israël, horen wij als het ware de voetstappen van de Messias. Beseffen wij dat hij komt, dat hij in aantocht is. Ik zou nog een uur door kunnen spreken over concrete profetieën uit het boek Jesaja, die letterlijk in vervulling zijn gegaan in de recente geschiedenis. Maar daar heb ik geen tijd voor, dat ga ik niet doen. Maar dit alles laat ons zien dat als de Heere God zo duidelijk, letterlijk, profetieën in vervulling doet gaan, dan mogen wij ook met ons hele hart zeker weten dat de belofte van zijn komst en de belofte van de komst van het koninkrijk. En dat is het goede nieuws, hè? Het goede nieuws is niet dat we naar de hemel mogen gaan als wij sterven. Daar gaat het niet om in het goede nieuws. Het gaat niet om jou en mijn persoonlijke verlossing. Daar moeten we vanaf. Het is niet een ticket to heaven door geloof in Jezus. Daar zijn we door de vergeestelijking van het evangelie en door ons vervangingsdenken in terechtgekomen in zo'n manier van denken. Het goede nieuws is het goede nieuws van het koninkrijk. Dat gaat komen in deze wereld. Het goede nieuws, de zalige hoop die we hebben voor de toekomst, is de wederkomst van Jezus. En dat wat de Heere God nu zijn volk Israël terugbrengt naar het land en het land herstelt, is voorbereiding op de komst van de Messias als hij zal regeren, als het rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken. Daar heeft het alles mee te maken. En dan hoop ik dat ik u daarmee mag bemoedigen. En dan weer even terug naar het eerste luik. Dat betekent, als wij deel mogen uitmaken van Gods plan voor deze wereld. Als we deel mogen uitmaken van dat koninkrijk, als ook wij erfgenamen van dat koninkrijk mogen zijn, dan mogen we weten dat we veilig zijn in de armen van Jezus. Dat we veilig in zijn handen zijn. Dat we behouden zijn. En dat we met heel veel hoop en verwachting naar de toekomst mogen uitzien. En ik hoop dat u begrijpt dat Gods weg met Israël onderdeel uitmaakt van dat goede nieuws. Oké, laten we de Heer danken in gebed. Heer, we danken u voor uw liefde. We danken u voor, Heer, voor wie u bent, want u bent soeverein. U bent de God die regeert. U bent de eeuwige die was en is en komen zal. U bent de heilige van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob. Dank u wel dat wij straks ook mogen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. En met alle gelovigen uit alle volkeren van alle tijden. En dat we op weg zijn naar het bruiloftsmaal van het Lam. Op weg naar het vrederijk dat gaat komen. Op weg naar de tijd dat u alle dingen nieuw zult maken. Dat de jongste dag zal aanbreken. En dat uiteindelijk hemel en aarde met elkaar verzoend zullen zijn als nooit tevoren. Dank u wel, Heer, dat we mogen uitzien naar de toekomst. Ik bid u dat de prediking van vanmorgen ook echt bemoedigend zal zijn voor een ieder van ons. In onze persoonlijke omstandigheden. Dat we weten tot welke hoop we zijn geroepen. Dat we een hoopvolle toekomst hebben. Zegen ons zo hoofd voor hoofd. Met kennis van het evangelie. Met kennis van uw woord. In Jezus' naam. Amen.